is een boek waar God door iets heeft duidelijk willen maken. Het is eigenlijk een boek vol geheimen. En het is een heel moeilijk boek, vinden veel mensen. Het is een heel dik boek. Het is een heel verwarrend boek, omdat er zoveel verschillende dingen in staan. Soms hele pittige, bittere, zware dingen. Soms hele poëtische dingen, dat je echt wel ergens in de wolken moet leven om daarin mee te gaan. Soms geweldige verhalen, spannende verhalen, ook hele ketsende, botsende verhalen. Dat je denkt, waar gaat het over? Of zijn mensen echt zo? Weet je? Dat zit allemaal in de Bijbel. Maar als je nou de Bijbel een paar keer gelezen hebt en je zoomt uit, dan is het leuk om na te denken over wat is nou eigenlijk de samenvattende gedachte, de kern van wat God met dat boek wil zeggen. Waar gaat het nou eigenlijk over? Nou, ik ben een tekenaar. Als je tekent kun je in heel veel lijntjes wat zeggen. Maar soms is het ook leuk om dat in één lijn te doen. En als je het in heel veel lijntjes kan zeggen, kan je het ook in één lijn. Dus je kunt de Bijbel heel moeilijk vinden, maar als je op den duur er een beetje inzicht in hebt, komt er iets naar boven. En daar wil ik het vanavond met je over hebben. En als je de Bijbel in één zin zou willen zeggen, zou ik willen zeggen, er is een vader die heel graag zijn zoon een bruid gunt. Dat is waar dit boek over gaat. Of om het nog sterker te zeggen, God de Vader wil voor zijn zoon Jezus een bruid, een mensheid die goed genoeg is voor hem. Daar gaat eigenlijk dit hele boek over. Het begint bij Adam en Eva, dat is al een mannetje en een vrouwtje. En God wilde dat ze zich zouden vermenigvuldigen. Dus God wilde heel veel mensen. En het eindigt, dat is de laatste bladzijde, met een bruid die roept, kom Jezus, kom. En Jezus die zegt, zie, ik kom spoedig. En ik heb een beloning bij me. Dus het begint met een bruid en een bruidegom. En er gaat een heleboel mis in dat boek. En er is een heleboel zoeken en een heleboel worstelen. En die vader zit ook ergens in de achtergrond van dat boek. En die is ook aan het werk van, wat gaat dat nou allemaal worden voor mijn zoon? Die zoon is ergens in de hemel. Maar die was er van het begin af aan al. Maar God heeft een plan. En aan het eind is het zo dat God zijn zoon gegeven heeft aan die bruid, om die bruid klaar te maken voor de kwaliteit van de zoon en van de vader. Want je kunt niet zomaar in het huis van die zoon en de vader zijn als je niet voldoet. Die vader is zo heilig en die zoon is zo heilig, dat als ze op zoek gaan naar mensen, dat ze zeggen van ja, hoe moet dat nou goed komen? Wij willen eigenlijk iedereen betrekken in dat vaderhuis. Kom erbij. En daar gaat eigenlijk dat hele boek de Bijbel over. En het leuke is, dan heb je eigenlijk een heel groot plaatje. En wij zijn mensen, wij willen graag groot en meeslepend leven. Aan de ene kant. We willen grote plannen, we willen iets meemaken. We hebben vergezichte dromen. En die willen we realiseren aan de ene kant. Aan de andere kant zijn we ook mensen die het heel graag klein en veilig willen hebben. En God voorziet in beide dingen. God geeft een enorm vergezicht. Weet je wel dat jullie allemaal bij die bruid van Jezus mogen horen, daar een onderdeel van mogen zijn? Weet je wel dat er straks een heerlijke toekomst voor je is en dat je past in een geweldig plan waar dat hele boek eigenlijk over gaat? Dat is dat grootse waarin je mag leven. En ik vind het altijd leuk om dat te openen. Want de Bijbel is echt een boek van vergezichten. Maar het bijzondere van de Bijbel en ook van Gods gedachte over ons is dat hij ook zegt, maar ik kom ook in je eigen hele kleine dagelijkse beslommeringen. En ik zorg ervoor dat je daarin veilig bent. En dat je het goed hebt. En dat wat ik van hele grote gedachten heb over jullie, dat ik dat ook terug kan brengen naar jou persoonlijk. Die gedachte heb ik ook over jou. Ja? En daar gaan we gewoon met elkaar naar kijken. Daar zijn we mee bezig. Dat is eigenlijk het fundament. Dat je weet van God is zo goed. Nou, laten we gewoon daar eens eventjes over lezen. En ik pak dan Jesaja 44 vers 6b. Heel klein tekstje. Ik kan het opschrijven. Ik kan het je ook mailen als je wilt later. Jesaja 44 vers 6b. En Jesaja is een boek van een profeet, nog voordat Jezus kwam. 600 jaar, 650 jaar voor Jezus. Een dik boek uit het Oude Testament, ergens in het midden van de Bijbel.
44 vers.
44, 6b, een heel klein zinnetje. Daar staat, en dat zegt God, de Heer, die zegt, ik ben de eerste en de laatste. Er is geen God buiten mij. Niet gelijk je Bijbel dichtslaan, want we gaan nog meer lezen hieruit. Ja? Ik ben de eerste en de laatste. Er is geen God buiten mij. Wat God hier eigenlijk laat zien, zijn visitekaartje is, ik was er aan het begin en ik ben er aan het eind. En alles wat ertussen is, daar ben ik ook. Dat is leuk, hè? Dat is eigenlijk wat God wil zeggen. En een ander begrip, wat ook in de Bijbel voorkomt, in het Nieuwe Testament, is, hij is de Alpha en de Omega. Ja, dat zijn niet die twee auto's. Hè? Maar dat is ook weer het begin en het eind, hè? Alleen in het Grieks. Beginletter en de eindletter. Hè? Alles wat er gezegd kan worden, is door God gezegd. Alles wat hij zegt, dat maakt een begin en dat brengt het tot een goed einde. Dat is eigenlijk wat hier staat. Ik ben het begin en het einde. Er is buiten mij om, naast mij is er geen God. Er is niemand die zich kan meten aan God. Hij heeft alles in zijn hand. De hele wereld, hè? Soms krijg je het horen over de sterrenstelsels en het heelal en wat ze allemaal ontdekken. Vandaag weer in de krant, hè? Van die enorme gaswolken waarin nieuwe sterren ontstaan. Melkwegstelsels zoals wij er een hebben. Miljoenen. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Hè? Het heelal wat zich nog steeds enorm uitbreidt. Dat je denkt, waar gaat het naartoe? En mensen die zeggen, het is allemaal toevallig. Hè? En er kan zomaar een klap komen zoals er een oerknal was en is alles voorbij. Dat kan, hè? Wetenschappelijk gezien. Daar hoor je niet zoveel over, want ze willen positief zijn. Maar zulke dingen kun je denken, hè? Of een vliegtuig dat neerstort, of de dreigingen van Iran en de Verenigde Staten, allemaal dat soort dingen die spelen. Of veel dichterbij, hè? Al dat geknal hier met oud en nieuw. Hoera voor Rotterdam, die dat een stop toe wil brengen. Hè? Maar dat zijn allemaal dingen die iets laten zien van wat een chaos is de wereld en wat gebeurt er veel om ons heen, waar we geen grip op hebben. En dan staat God daar in zijn woord. Want om je heen hoor je er niks over. Hij staat in zijn woord en hij zegt, ik ben het begin en het einde. En dat geeft je zoveel moed en zoveel kracht. Dat geeft je zo'n gevoel van, bij hem ben ik veilig. En dan gaat het verder. Dan lees je door in vers 6. Dit zegt de Heer, Israëls koning en bevrijder. De Heer van de hemelse machten. En dan zegt hij weer, ik ben de eerste en de laatste. Had hij al gezegd, hij zegt het nog een keer. Hij zegt dat omdat hij Heer is met hoofdletters. Zie je dat? Heer met hoofdletters. Waarom zegt hij, ik ben de Heer met hoofdletters? Omdat achter dat woordje Heer met hoofdletters zit de gedachte, ik ben er. Ik zal er zijn. Dus eigenlijk zegt God, ik ben. He? Ik ben de Heer, ik ben. Waarom moet je dat weten? Omdat dit Gods naam is. Gods naam betekent, ik zal er zijn. Ja. Dus als hij die grote is, die er in het begin was, die er aan het eind zal zijn, dan zegt hij, ik ben de Heer met hoofdletters. Die Heer met hoofdletters, dat staat er niet in de grondtekst. De grondtekst is Hebreeuws. Daar staat elke keer weer Yahweh of Jehovah of JHWH. We weten niet hoe we het uit moeten spreken, maar het staat er in letters, JHWH. We weten wel wat het betekent. Ik zal er zijn. Waarom weten we dat? Omdat Mozes dat gehoord heeft bij de brandende braamstruik. Die zegt, als ik moet gaan naar Israël en moet zeggen, jullie worden bevrijd. Wie moet ik dan zeggen dat mij gestuurd heeft? En dan zegt God, dit is mijn naam. Ik ben die ik ben. Of sterker nog, Hebreeuwser, actiever. Ik zal zijn die er zal zijn. Dit is mijn naam. Zo wil ik voor eeuwig genoemd worden. Waarom hebben ze dat als Heer met hoofdletters vertaald? Omdat ze het zo mondvol vonden. Is dat jammer? Dat is hartstikke jammer. Waarom? Omdat Heer een titel is. Hè? Mijn Heer. Hè? Heer Bommel. Van Martin Toonder. Hè? Olivier Bommel. Ja, je hebt er een Heer en je hebt er wel meer. Maar er is maar één God met die naam. Ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. En je zult het merken. Nou, hier staat dat. Weet je dat in het Oude Testament, in het Hebreeuws, bijna op elke bladzijde soms wel 6 keer die naam voorkomt? Dat is extreem veel. Er is geen woord in de Bijbel dat zo vaak voorkomt als Heer met hoofdletters. Wat wil God dan zeggen als het zo vaak voorkomt? 6828 keer. Ja? Hoeveel bladzijden zijn er in het Oude Testament? 1200, 1300, 1400, 1500, dan heb je het gehad. Dus zo vaak komt hij dat woord Heer met hoofdletters voor. He, gelukkig hebben ze het met hoofdletters geschreven dat je het gemakkelijk kan zien. He. Je hoeft niet eens de Bijbel te lezen. Je kijkt gewoon op een bladzijde en je ziet Heer met hoofdletters staan. Oh, daar heb je hem weer. Daar is het Heer. Ja? Zo dachten de Israëliërs er ook over. He. Daar heb je hem weer, de Heer. Vaak riepen ze zo Gods naam aan. Hij is erbij, hij was er. Ja, weet je wel. Geweldige naam. Waarom vertel ik je dat? Omdat als we begrijpen dat Gods grote plan er is om er te zijn voor ons, we ook kunnen begrijpen dat hij in onze kleine dingen is. En dan zegt Jezus in het Nieuwe Testament, waar dus die Heer niet meer voorkomt, dat dat niet Hebreeuws is, maar Grieks, en Heer wel voorkomt met kleine lettertjes, Adonai, dan is het een titel. Maar dan zegt Jezus in Johannes 17, ik heb uw naam bekendgemaakt, Vader, en ik zal hem bekendmaken, Johannes 17, vers 26. Ja. Dus wat doet Jezus? Die laat zien hoe God er zal zijn voor ons. Hoe is die dan Heer? Hoe is die dan ik ben en ik zal er zijn? Kijk naar Jezus. Vandaar dat Jezus zegt, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. En daarom is het zo leuk om met Jezus bezig te zijn. Want dan snap je beter hoe God er wil zijn. In het Oude Testament is dat vaak lastig. Moet je echt zoeken, hoe wil God er zijn? Want er zit zoveel ruis in vanwege alle problemen die mensen maken. Maar in het Nieuwe Testament staat God eigenlijk op als een mens en die zegt, zo ben ik. En dan zegt Jezus eigenlijk ook voortdurend, ik ben. Hetzelfde als de naam van God. Ik ben de goede herder. Hoe wil die er zijn als de goede herder? Ik ben de deur. Ik ben de ware wijnstok. Al die ik bennen van Jezus. Laat eigenlijk zien wie God is. En dan zegt hij, ik ben. En dan willen ze hem stenigen. Want dan zegt hij, ik ben gelijk aan God. En de straf uit de wet van Mozes, wanneer gezegd werd, ik ben aan God gelijk, is dat je gestenigd zou worden. Jezus wordt niet gestenigd. Hij loopt gewoon tussen de mensen door. En nog een keer, en nog een keer. Als hij zegt, ik ben het, ik ben die ik ben. Hij wordt wel gekruisigd. Waarom? Omdat als hij gestenigd zou worden, zou hij de doodstraf van de Joden krijgen. Van de wet van Mozes. Maar hij moest sterven voor de hele wereld. Voor de wereldmacht. De Romeinen die de wereldmacht hebben, werd hij gekruisigd. En zo ging ook de profetie in vervulling, dat hij vervloekt werd, omdat hij aan het hout hing. Maar daar kijken we straks naar. Hè? Dus dit zegt de Heer, Israëls koning en bevrijder. De Heer van de hemelse machten. Ik ben de eerste en de laatste. Er is geen God buiten mij. Wie is zoals ik? Ik lees even door, hè. Laat hij het woord nemen. Laat hij vertellen aan mij, ontvouwen wat er te gebeuren stond vanaf de dag dat ik de mensen schiep. Daar heb je het begin. En laat hij onthullen wat er gebeuren gaat. Daar heb je het einde. Ja? God heeft het begin bedacht en in de gaten gehad. Hè? Toen de mensen schiep. En wat gaat er gebeuren aan het einde? Hij is het begin. Hij is het einde. Vrees niet, zegt hij dan. Dan komt hij in ons kleine leven. Hè? Laat de angst je niet verlammen. Ja, morgen hebben sommigen een begrafenis. Laat de angst je niet verlammen. He, vrees niet. Sommigen van jullie hebben misschien een test te doen. Of worden beoordeeld door anderen. Vrees niet. Laat de angst je niet verlammen. Heb ik het niet vanaf het begin laten horen? Heb ik het je niet aldoor verteld? He, in de grondtekst staat eigenlijk, wat ik van het begin gezegd heb, zal aan het eind ook gebeuren. Gods plan staat vast. Jullie zijn mijn getuigen. Is er een God buiten mij of een andere rots? Ik ken er geen. Leuk, hè? De Heer is, ik zal er zijn. Hij zegt, ik ben God en niemand anders is zo'n God als ik. En ik ben ook nog je rots. Ik sta vast. Vandaar dat die tekening in dat boek Zeker Weten, wat ik gemaakt heb, een mannetje is die boven op de rots staat. Dat is je fundament. God zelf is je fundament. Die staat op de rots. Hij is de rots. Als je dan even doorslaat, dan gaan we naar 46, vers 9b tot 11. Twee bladzijden verder. Jesaja. Ik ben God, er is geen ander. Ik ben God, niemand is aan mij gelijk. Die in het begin al het einde verkondigde. En lang tevoren wat nog gebeuren moest. 46, vers 9 en 10. Zie je dat? Ik ben God, er is geen ander. Ik ben God, niemand is aan mij gelijk. Bijna dezelfde woorden. Die in het begin al het einde aankondigde. En lang tevoren wat gebeuren moest. God heeft een plan. Daar wil ik met je vanavond naar kijken. Die zegt, wat ik besluit wordt van kracht. En alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer. God had een plan. En ik heb je al gezegd, de gedachte in de Bijbel is, ik heb een zoon, zegt God, en daar wil ik een geweldige bruid voor. En één meisje is niet genoeg voor Jezus. Het huwelijk is een afspiegeling van Jezus en de gemeente. Jezus en de bruid. Maar God ziet veel meer plezier met elkaar, wat we zullen hebben, samen met Jezus. En dat plan staat van begin af aan al vast. Als God Adam schept en daar Eva bij brengt en zegt vermenigvuldig je, is dat omdat hij van tevoren al gezien heeft en het ook waar gaat maken. Mensen gaan samen met mij leven, ik als vader, Jezus als zoon, en feest vieren in die relatie en in die zegen waarin ze mogen delen. Dat is eigenlijk het grote plan. Jezus is Gods grote plan voor ons. Maar er zat wel een probleem. Adam werd geschapen. Eva werd geschapen. En er kwam zonde in de wereld. Daar gaan we straks nog wat meer naar kijken. En die zonde maakte eigenlijk dat die mensen nooit konden voldoen als bruid en bruidegom. Zoals Jezus en de gemeente, zoals God het bedoeld had. En God zegt, ik ga dat probleem zelf oplossen. Ik ga Jezus sturen. En de mensen in het Nieuwe Testament die Jezus hebben gezien en het Oude Testament kennen, al die profetenboeken, die hebben Jezus gezien en gedacht, maar wat God met Jezus heeft gedaan, wilde die al vanaf het begin. En daar gaan ze over schrijven en over spreken. En daar gaan ze over opscheppen. En andere Joden die zeggen, we geloven er niks van. Die zeggen, we geloven het ook, we willen erbij horen. En dan gaan ze naar de andere volken, want alleen de Joden is niet goed genoeg, niet voldoende genoeg. He, want God denkt groter. En dan krijg je dus ook mensen die dat gaan geloven. Dat God van begin af aan een plan had met Jezus. Dus niet zo dat het misging met de mensen. En dat hij dacht, dan moet ik een oplossing vinden. Laat ik nu eens bedenken wat ik ga doen. Laat ik Jezus sturen. Sommige mensen denken dat God heeft een probleem. En dan moet Jezus het oplossen. Nee. God heeft van begin af aan gedacht, het gaat mis met de mensen. Dan stap ik erin en dan zal ik laten zien dat ik het goed maak, want ik wil bewijzen hoeveel ik van de mensen hou. En dat kan alleen als ik ze kan redden. Hadden we niet net gelezen dat God de bevrijder is? Zo wordt hij genoemd in het Oude Testament. Hij wil zijn goedheid zo laten zien aan ons, dat wat fout ging en wat hij had voorzien dat fout ging, dat hij het zelf oplost. Dat hij niet overlaat aan een paar redders in de wereld. Of dat hij niet zegt, je moet jezelf maar redden. Als een soort baron van Münchhausen, dat je aan je haar uit de modder optrekt. Dan hebben jij en ik een probleem, Marten, met onszelf optrekken. Huip valt nog wel mee, maar... Maar weet je, God heeft gezegd, jullie kunnen jezelf niet redden, je hebt mij nodig. En met dat hij dat laat zien, zeggen we, wat is God goed, wat is die groot, wat houdt hij van ons? Dat hij zo ver is gegaan. En dan lezen we in Handelingen, dat is voorbij die evangelie waarin over Jezus geschreven wordt. Handelingen is een boek verder. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen. En dan krijg je dus die apostelen die terugkijken naar wat Jezus gedaan heeft. Handelingen 2, vers 23 en 24. En dan zegt Petrus, deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door de heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de lasten van de dood van hem afgenomen. Want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. Dus Petrus zegt hier, die wil bewijzen wie Jezus is, die zegt hier, deze Jezus overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is deze Jezus uitgeleverd, gedood, om de macht van de dood te verbreken. Dus waar het om gaat hier, dat is dat Petrus zegt, God heeft het altijd al zo bedacht en altijd al zo gewild. Dat er een dood was in de wereld, maar dat die door Jezus verbroken moest worden. Handelingen 2, vers 23 en 24. Zie je het? Nou, dat is eigenlijk wat Jezus is komen doen, omdat God dat van begin af aan in gedachten had. Een andere tekst, die hoef je niet op te zoeken, hè, maar dat staat in Psalm 40, vers 7 tot 9. Daar staat een profetische tekst waarin de Zoon zegt: zie, hier ben ik om uw wil te doen. In de boekrol staat van mij geschreven. In Hebreeën wordt dat ook nog op aangehaald. Later in het Nieuwe Testament. En dat is een soort spreuk van Jezus die nog in de hemel is, nog niet op aarde is. Die zegt: ik ga de wil van God doen. En het stond allemaal opgeschreven in de oude boeken, in de boekrollen. Dus op allerlei manieren zie je dat verborgen in de Bijbel duidelijk wordt dat God van begin af aan gedacht heeft: ik ga een probleem oplossen wat ik zelf in de schepping gelegd heb om te laten zien hoe goed ik ben voor mensen, hoe liefdevol ik ben, dat ik echt een vader ben, dat ik echt kinderen wil. Ja? Dus wat met Adam en Eva fout gegaan is, is met Jezus rechtgezet. En wat is dan de bedoeling? En misschien kan je dat wel even opzoeken. Jesaja 53, vers 10. Jesaja 53, vers 10. Ik weet niet of je Jesaja 53 kent, maar dat is een profetie waarin eigenlijk het hele lijden van Jezus aan het kruis beschreven wordt. Wat hij allemaal meemaakt aan het kruis. 650 jaar voordat het gebeurt. Ja. De profeet keek in het hart van God, want dat doen profeten. En die spreken dan uit wat ze daar zien. En wat Jesaja zag, was Jezus. Op allerlei manieren. Als je Jesaja leest, ze zeggen wel eens: het is het vijfde evangelie. Ja. Je hebt er vier in het Nieuwe Testament, dat zijn de ooggetuigen van Jezus. En je had er één en die zag het dan al honderden jaren van tevoren. Dat is Jesaja. Niet alleen Jesaja, maar hij heel expliciet. En dan eindigt eigenlijk dat Jesaja 53, waarin dus de kruisiging besproken wordt, met een conclusie. En daar is het ons om te doen, als we willen begrijpen wat Gods grote plan is. Daar staat: hij offerde zijn leven voor hun schuld. Jezus ging dood, offerde zijn leven voor hun schuld. Ja. Waarom? Om zijn nageslacht te zien. En lang te leven. Zie je dat? Waarom kwam Jezus? Omdat God heel veel nageslacht wilde. Hij wilde kinderen. Hij is de Vader, daarom wil hij kinderen. Waarom lees je in het Oude Testament bijna nooit dat God de Vader is? Ik heb het wel eens bestudeerd, misschien 5 keer. En meestal nog een beetje in de negatieve zin. Zo van: ik had jullie vader willen zijn, maar jullie hebben niet gewild. Bijna niet. Hoe komt het dat Jezus, als hij bidt of over God spreekt, altijd onafgebroken over de Vader spreekt? Wat een groot verschil. Omdat Jezus waarmaakt wat God altijd wilde. God wilde geen slaven. God wilde geen mensen die als een soort opwindpoppetjes zouden doen wat hij zei. Of robots, of computergestuurde slimme machines tegenwoordig. Ja. Nee, hij wilde kinderen, hij wilde mensen met wie hij zou omgaan, op wie hij zou lijken, in wie hij zichzelf zou terugvinden. En daarvoor kwam Jezus, om nageslacht te zien. Maar wat moet er dan gebeuren in dat grote plan? Gaan we naar het Nieuwe Testament. En laten we dan eens lezen, 1 Korinthe 15, vers 53 tot 57. Dan zit je al behoorlijk achter in de Bijbel. Ja, in de brieven van Paulus, de eerste brief van Paulus is de grootste, dat is Romeinen. En de tweede, de één na grootste, is Korinthe, 1 Korinthe. En dan heb je nog een tweede Korinthe. En aan het eind, 1 Korinthe 15, dan schetst Paulus eigenlijk dat grote plan waar het op uitdraait. En dan zegt hij in 1 Korinthe 15, vers 53, want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke. Wat hij eigenlijk zegt, dat is: wij zijn oude mensen geweest, zoals Adam, met een vergankelijk lichaam. We gaan dood. Dat moet bekleed worden met een onvergankelijk lichaam. En het sterfelijke met het onsterfelijke. God wil mensen van een andere kwaliteit. Dat is zijn bruid. Paulus heeft dat op allerlei manieren
gezegd. En dan eindigt hij met, er moet echt iets veranderen. Het onsterfelijke moet onsterfelijk worden. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat staat in vervulling gaan, de dood is opgeslokt en overwonnen. Dus Paulus zegt eigenlijk, we wonen in een lichaam. Het lichaam gaat een keer dood, dat is vergankelijk. En het wordt bekleed met een nieuw lichaam. Je verandert niet als mens. Je blijft gewoon wie je bent. Met je karakter, met je eigenschappen. Maar er komt een nieuw hulst omheen, een nieuw lichaam. Straks, als Jezus terugkomt, hij had dat ook. En wie we dan zullen zijn, is van de kwaliteit van Jezus. Zodat God ons kent zoals hij Jezus kent. En wij Jezus zullen kennen zoals hij is, zegt de Bijbel. Er moet iets veranderen. Jezus zegt al in Johannes 12, er is een zaadje en dat moet sterven om te kunnen vrucht dragen. En dat bedoelt hij zichzelf. Want hij zat ook in zo'n Adam-lichaam. En dat moest sterven en toen kwam hij in een onvergankelijk lichaam terug waarbij hij in de hemel paste. Waar is hij nu nog? Hij is de enige mens op dit moment in de hemel en dan met een nieuw lichaam. Zoals het bedoeld is en straks voor ons allemaal zo is. Onze zielen zullen in de hemel zijn, maar dat lichaam, dat verandert nog. Dat komt als die terugkomt. Dan veranderen we in een oogwenk, zegt Paulus. Nou, dat moet er gebeuren. De dood is opgeslokt en overwonnen. Er komt een moment dat de dood dood zal zijn. Ja? En dan gaat Paulus verder, dan zegt hij, dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? Of prikkel, zegt het in het Oude Testament, of in de Oude Vertaling. Het dood, waar is je angel? Wie prikt ons steeds dood, zou je kunnen zeggen. Waar is die wesp met die angel die in ons prikt, zodat we moeten sterven? Wat is dat eigenlijk? Nou, dat we doodgaan is omdat we zondig zijn. Dat zegt hij dan, hè? De angel van de dood is de zonde. Dus dat gif van de zonde wordt voortdurend in ons geprikt, zou je kunnen zeggen. Ja? En de zonde ontleent haar macht aan de wet, zegt Paulus dan. Waarom? Want de wet zegt, als je zondigt, moet je dood. Dus de kracht van de zonde ontleent de zonde aan de wet. Het is slecht gesteld met jou, je moet dood. Dat zegt de wet, als je zondigt. Ja? Dus die wesp, die heeft nog kracht ook, dat is de wet. Ja? Maar er komt een eind aan de wet. En er komt een eind aan de dood en er komt een eind aan de zonde. De dood is overwonnen, hè? De angel van de dood is de zonde en de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken die ons door Jezus Christus, ons Heer, de overwinning geeft. Nu al, hè? Nu al. Straks krijgen we dat nieuwe lichaam, maar nu is de angel, de zonde en de wet die kracht geeft aan de zonde, die zegt, kijk, je doet het weer fout, hè, zodat je je veroordeeld voelt, die is overwonnen. Het is klaar daarmee. Als je zondigt, moet je dood, zegt de wet. Waarom? Omdat de wet leidt tot oordeel. Als je het goed doet, tot zegen. Als je het slecht doet, tot vloek. En de ultieme vloek is de dood. Jezus is voor ons gestorven aan een kruis. Hij droeg de vloek. Zodat wij niet meer hoeven vervloekt te worden. Zodat wij overwinning hebben. Zodat Paulus kan zeggen, er is in Jezus geen veroordeling. Zodat je vrij mag zijn van die aanklacht die zegt, je bent niet goed genoeg. God is op zoek naar een bruid voor zijn zoon Jezus. Wat heeft Jezus gedaan? Die heeft de dood meegesleurd in de dood en daarover overwonnen. En wat zegt Jezus? Kom bij mij. Kom in dat soort leven wat ik je aanbied. Je zat in het leven van Adam. Je was van de soort van Adam. Die hoorde bij de dood. Kom in mij. Dan hoor je bij mijn kwaliteit van leven. Dan ben je een kind van God. Ja. Galaten 4 vers 4. Eerst heb je 2 Korinthe en dan krijg je Galaten. Dat is namelijk het 3-4 na grootste Bijbelboek van Paulus. Ja, ze zijn gegroepeerd naar hoe groter, hoe kleiner. Galaten 4 vers 4, maar toen de tijd gekomen was. God heeft alle tijden in zijn hand, hij heeft een groot plan. Toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon. Geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet. Hoor je dat? De tijd was gekomen, Jezus werd geboren uit een vrouw. Hij was deel van Adam. Ja. Hij was onderworpen aan de wet. Waarom? Omdat hij alles moest doen wat de wet gebiedt. En hij deed alles wat de wet gebiedt. De wet kon eigenlijk niets tegen hem inbrengen. Daarom kon hij de wet overwinnen. Kon hij de dood overwinnen. Kon hij zeggen, ik heb het niet gedaan. Ik ben rechtvaardig. En het is onrechtvaardig dat ik gestorven ben. Ik ben niet gestorven voor mezelf. Ik ben gestorven voor de zonde van de hele wereld. Ik ben de enige die het niet gedaan heeft. Zodat ik alles op me kan nemen wat andere mensen wel doen aan zonde. Dat is wat Jezus deed. Toen de tijd gekomen was, stond God zijn zoon geboren uit een vrouw, onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet. Is dat niet geweldig? Ja. De wet zegt, als je zondigt, moet je dood. Jezus is voor ons dood gegaan. Hij nam het op zich, zodat hij ons vrij kon kopen. Waarom? Om niet meer met Adam verbonden te zijn, niet meer die oude soort mens van Adam te zijn, maar een nieuwe soort van Jezus, vrijgekocht om in hem te zijn. Namelijk, opdat we zijn kinderen zouden worden, zegt Paulus. En omdat u zijn kinderen bent, niet moet worden, maar bent, hè, als je Jezus hebt aangenomen, dan ben je een kind van God. Hè. Letterlijk staat er, omdat u recht van zoonschap hebt, omdat u een zoon bent, en ik vind dat mooi, want Jezus is ook een zoon, dat betekent dat jij ook van de kwaliteit van Jezus bent, net zo'n zoon. Omdat u zijn kinderen bent, het recht van zonen hebt, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven. Die Abba Vader roept. Dus de geest woont in ons. De geest van Jezus, de geest van God. En die bevestigt dat we een kind van God zijn. En die maakt dat wij zeggen, ik heb een papa, ik heb een Abba, ik heb een vader. Ik hoor bij hem. Ik ben geen slaaf. Paulus legt dat uit, dat als je onder de wet bent, dat je slaaf bent, dat je alles moet verdienen aan goedkeuring. Nee, je bent een kind, je bent een erfgenaam, je hoort bij Jezus. Ja. Er moest een nieuwe mensheid geschapen worden. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Nou, waarom is dat belangrijk om te weten? Zodat je gaat begrijpen, wie ben ik nou eigenlijk? Vergelijk ik mezelf met mensen om me heen? Wil ik zo worden als mensen om me heen? Of kijk ik naar Jezus? 1 Korinthe 15 vers 45. Je weet nu waar het staat. Even terug. Zo staat er ook geschreven, de eerste Adam werd een levend aards wezen. Dat staat in Genesis. Gaat het over Adam. Hè? Werd een levend aards wezen. Adam, 1 Korinthe 15, vers 45. Adam betekent ook letterlijk uit de aarde, hè? Uit de rode aarde. Adam werd een aards wezen. Maar de laatste Adam, Jezus, werd een levendmakende geest. Dus Paulus zegt hier, je hebt een oude Adam. En daar kun je bij horen, maar je hebt ook een nieuwe Adam. God ziet je als zijn kind, dat is zoals Jezus is. En dan even overslaan, vers 47. De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk. De tweede mens is hemels. Ieder stoffelijk mens is als de eerste mens. Ieder hemels mens is als de tweede. Of je hoort bij Adam, of je hoort bij Jezus in de hemel. Daar gaat het hier over. Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, ja, we leven nog in dit lichaam, wat straks veranderen zal, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. En dan 15 vers 22, zoals wij door Adam alle sterven, zo zullen wij door Christus alle levend gemaakt worden. Ja. Als je bij Adam hoort, ga je dood. Nou, in zekere zin horen we nog bij Adam. Want we leven nog in het aardse lichaam, we gaan dood. Maar we zijn al in Jezus, dus we horen bij de hemelse en we zullen met hem levend gemaakt worden. We hebben eeuwig leven. Dat is geweldig. En wat nou zo bijzonder is, dat is dat deze gedachte in twee woorden samengevat kan worden. En wat ik zou willen is dat je daar straks eens zelf in de Bijbel over gaat lezen. Ik geef je een kleine opdracht. En dan moet je dat eens gaan lezen. Die twee woorden, waar deze hele gedachte in samengevat wordt, is een thema in het Nieuwe Testament, een belangrijk thema. Jezus heeft het er heel vaak over, en Paulus ook heel vaak. En die twee woorden zijn in hem. In hem. In Jezus. Als je denkt over jezelf, kun je denken, ik ben in Adam,
en ik zondig nog en Adam is de schuld, bij wijze van spreken. Nou, ik denk dat niemand denkt, ik ben in Adam, hè, maar zo'n manier van denken kun je hebben, hè. Ach, wat ben ik toch slecht en wat zijn de mensen toch slecht en het lukt me nooit. Hè? Ik weet niet of ik wel eeuwig leven heb en al dat soort dingen. Maar de Bijbel leert ons om te denken dat we zijn in hem. En hem is Jezus. Hè? Jezus zegt vaak in mij. Ja? In hem. Nou, er is een brief van Paulus waarin die geloof ik wel 30 keer schrijft over in hem. Het is niet zo'n grote brief, het heeft maar 5 hoofdstukken. Dat is de Efezebrief. En het eerste hoofdstuk, of het eerste deel van het eerste hoofdstuk, zegt hij dat 8 keer. Ik wil het met je voorlezen. En daarna wil ik eigenlijk je met een opdracht het zelf laten lezen. Efeze is het boek naar Galaten. Dus je hebt Romeinen, 1 Korinthe, 2 Korinthe, Galaten. En dan krijg je Efeze. Briefje aan de Efeziërs. En dan lezen we vers 3 tot vers 14. Ja, Efeze 1, vers 3 tot 14. En ik lees het eerst zelf hardop voor. Je mag meelezen en laat het tot je komen. Wat ik straks wil, is dat je het voor jezelf gaat lezen. En ik verdeel het in partjes. Dus het ene groepje leest 1 stukje. Het andere groepje leest een ander stukje. En het derde groepje leest weer een stukje. En je leest het in stilte. Maar omdat je een groepje bent, kun je het lezen, je kunt erover nadenken. Dus je houdt even je gedachten vast bij dat stukje. En dan kun je God danken. En dat doe je in dat kleine groepje. Met z'n drieën. En als je God dankt, dan breng je in eigen woorden, breng je eigenlijk naar voren wat je gelezen hebt. En je zult zien, dan gaat die tekst gaat rijk worden. Dat zou je eigenlijk mee naar huis moeten nemen. Dat je meer zo'n stuk leest, hè? Ze noemen dat een pericoop, gewoon tussen twee witte regels heb je zo'n stukje, is niet zo heel veel. En dat je er gewoon eens leest en nog eens leest en erover nadenkt, mediteert, dat tot je neemt en zegt, wat is het nu voor mij? En dat doe je dan met z'n drieën, zo'n klein stukje, zal straks zeggen hoe we dat verdelen. En omdat je het dan uitspreekt in je dankgebed, niet tegen elkaar, hè? Want dan krijg je discussies en dan krijg je allemaal verhalen, dat wil ik niet. Je zegt het tegen de Heer. Ja? Maar de ander luistert mee. En die denkt dan, oh verrek, haalt hij dat eruit? Dat is ook mooi zeg. Of, oh, dat spreekt me aan, dat had ik nog niet gezien. Hè? Of dat had ik ook. Weet je? En zo verrijk je eigenlijk het woord van God met wat je er zelf in gezien hebt. En dat wil ik vaker doen. Dus ik neem er nu even goed de tijd voor. We lopen even over de tijd van 9:00 heen. Ik wil eigenlijk altijd stoppen om 9:00, zodat we ook nog tijd voor wat andere dingen hebben. We lopen er iets overheen. Maar dat geeft niet, dit is een aanloopje. Dus wil ik even goed de tijd voor nemen om dit gedeelte tot je te nemen. En dit is eigenlijk de samenvatting van waar ik het over gehad heb. Dat grote plan van God. Nou, Paulus begint, die zegt in vers 3 van Efeze 1, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daar heb je gelijk de Vader. Ja? Die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Dus Paulus gelijk in zijn brief neemt hij mee naar de hemel. Daar is Jezus en hij zegt, kijk eens wat een zegen daar is. Voor ons hier op aarde. Van Jezus. En dat is gaaf, want dat heeft de Vader heeft dat voor elkaar gekregen. Dan gaat hij verder in vers 4. In Christus immers heeft God, hè, die Vader, voordat de wereld gegrondvest werd, daar heb je hem. Ja, God had het in het begin al in gedachten. In Christus, daar heb je in hem, ja, heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Dus God heeft van het begin af aan gedacht, als Jezus er is, dan plaats ik mensen in Jezus en die mensen zijn van de kwaliteit van Jezus, zodat ze zijn bruid zullen zijn, heilig en zuiver voor hem. Dat is wat je hier leest. God wilde dat vanaf het begin en hij heeft het waar gemaakt. Dat zijn wij. Ja? En hij heeft ons, jij en ik, naar zijn wil, hij wilde het, en naar zijn verlangen, hij verlangde naar haar. Hij houdt van ons, hij heeft ons voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Heb je weer dat in hem. Wat zijn we in hem? Gods kinderen, waarom? Omdat hij naar ons verlangt. Tot eer van de grootheid van Gods genade. Hij heeft het waargemaakt. Het is niet omdat wij ons best deden, maar hij koos ons uit. Hij zei, ik wil jou. En die heeft hij ons geschonken, weer in hem, in zijn geliefde zoon. God heeft Jezus als genade gegeven aan ons, zodat wij in de genade van Jezus konden zijn. God houdt van Jezus, geliefde zoon. Maar wij zijn zijn geliefde kinderen. Hij houdt net zoveel van ons als van Jezus. Dat is wat je hier leest. Nou, dit is een stukje. Sommigen van jullie kunnen dat straks gaan lezen. Hier gaat het eigenlijk over wat de Vader gedaan heeft. Vers 4, vers 3 tot vers 6. Het tweede stukje gaat over Jezus. In hem. Ja, joh, houd toch op, man. In hem, daar heb je hem alweer. Hij houdt er niet over op. In hem, in hem, in hem. Zie je dat? Gaat het weer over in hem. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Weer die genade. In hem. Want wat heeft Jezus gedaan? Hij heeft zijn bloed gegeven. Bloed. Wij zijn van een andere soort. Niet van het bloed van Adam, wat verpest is door de zonde, maar door het bloed van Jezus, die zonder zonde was. En het bloed van Jezus reinigt ons doorlopend van alle zonden. Het is het bloed van Jezus wat garandeert dat we van een nieuwe soort zijn. Is dat niet geweldig? Het offerbloed, het bloed wat Jezus gaf, wat stroomde voor ons, was zijn heilige offer. Zodat wij heilig voor hem konden zijn. We hebben een bloedtransfusie ondergaan. Geestelijk gezien, hè? Dat is allemaal beeldspraak, hè? Hoewel dat bloed van Jezus letterlijk vloeide. Maar we staan voortdurend in dat bloedcontact met Jezus. Hij stroomt door ons heen met zijn bloed. En dat reinigt ons voortdurend van zonde. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken. Een mysterie, een geheim. Paulus houdt van dat woord. Hij zegt, ik heb een geheim ontdekt. Het zat al in het Oude Testament, in al die profetieën. Maar we hebben het gezien toen we Jezus zagen. In Jezus is dit mysterie, dit geheim onthuld. Het is niet meer verborgen, het is niet meer geheim. We zien het. God wil, omdat de tijd zich voltooit, wil hij iedereen onder Jezus brengen. Iedereen in hem brengen. Toen de tijd gekomen was, stond God zijn zoon. Weet je wel, dat hebben we net gelezen. En zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen. Onder Christus. Nieuwe soort mensen. In hem, daar heb je hem weer, in hem. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus. Tot eer van Gods grootheid. Waar ben je voor bestemd? Wat is je hoop? In hem, in Jezus. Dat is de tweede tekst waarvan ik groepjes wil zeggen, wil je dat samen lezen? En dan God daarvoor danken. En het derde gedeelte is vers 14 en 15. Het tweede gaat over Jezus. En het derde gaat over de Heilige Geest. Want in hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord. Het evangelie van uw redding. In hem, daar heb je het alweer, bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest. Die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis. Opdat alle die hij zich heeft verworven verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Je krijgt een nieuw lichaam. Je bent al een kind van God. Hoe weet je dat? Door zijn geest. Met dat je een zoon van God bent, heb je een erfenis. God gunt je wat hij zijn kinderen gunt en wat hij Jezus heeft gegund. Hoe weet je dat? Omdat er een stempel op je staat. Het is zoiets van eens voor altijd gered. Eens voor altijd een kind van God. Eens voor altijd bevestigd als degene die in Jezus geliefd is voor altijd. Ja, niets kan je daar meer uithalen. Niets kan je roven uit Gods hand, zegt Jezus. Niets kan je roven uit mijn hand. Het is voor eens en altijd beklonken door de geest. We hebben het over Jezus gehad, we hebben het over de Vader gehad, we hebben het over de geest gehad. In hem. Nou, zullen we dat gewoon eens gaan lezen?